Ja, we willen vanmorgen samen naar wat wij het Oude Testament noemen toe. Ja, en het Oude Testament, dat is mij wel eens verteld, dat is een plaatjesboek met plaatjes van Christus. En eigenlijk is dat ook zo. Het is vol met symboliek, vol met typen en verwijzingen. En ja, hoe meer je eigenlijk ook thuis raakt in het Oude Testament, hoe meer je dat ook, die diepten ook gaat zien. Ik wil jullie vanmorgen graag meenemen naar een paar gedeelten uit Jozua. Om te beginnen, Jozua 3, de versen 1 tot met 4. Jozua 3, de versen 1 tot en met 4. Laten we dat eerst lezen met elkaar. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Zij braken op uit Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten. En zij overnachten daar voordat zij overstaken. En het gebeurde na verloop van 3 dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen. En het volk geboden, wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan. Want u bent die weg nog niet eerder gegaan. We lezen ook Jozua 4... de versen 1 tot en met 3. Jozua 4, de versen 1 tot en met 3. En het gebeurde, toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei, neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun, neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priester staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. En tot slot, ook in Jozua hoofdstuk 4, vers 9. Jozua 4, vers 9. En daar lezen we, Jozua richtte ook 12 stenen op, in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan, die de ark van het verbond droegen, en ze zijn daar tot op deze dag. Tot zover. Ja, waar Gods dienaar Mozes het volk eigenlijk mocht voeren tot aan de grens van het beloofde land, van het land Kanaan. Daar is Jozua, de opvolger van Mozes, degene die ja, het volk eigenlijk hun erfdeel, hun land mag binnenleiden. Onder Jozua moesten de Israëlieten het land in bezit nemen. Detail. En een apart detail, maar ook wel weer verklaarbaar. Mozes mocht het land niet in. We lezen van Mozes dat hij helemaal aan het einde van zijn leven de opdracht krijgt van de Heere om de berg Nebo te beklimmen, waar hij zal gaan sterven. En dan richt de Heere ook het woord tot hem. We vinden dat in Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Vanaf vers 49. Daar zegt de Heere tegen Mozes, beklim het Abarim-gebergte, dat is de berg Nebo, die in het land van Moab ligt en die zich tegenover Jericho bevindt. En zie het land Kanaan, dat ik aan de Israëlieten in bezit geef. En sterf dan op de berg die u beklimmen zult. En word verenigd met uw voorgeslacht, zoals uw broer Aaron gestorven is op de berg Hor. En met zijn voorgeslacht verenigd is. Daarom, vers 51, omdat u mij ontrouw bent geweest te midden van de Israëlieten, bij het water van de twist van Kades, in de woestijn Zin, omdat u mij niet geheiligd hebt te midden van de Israëlieten. En dan in vers 52 zegt de Heere nog tegen Mozes, want van een afstand zult u het land zien, maar er binnen gaan in het land dat ik de Israëlieten geef, dat mag u niet. Ja, en dan denk je eigenlijk als oppervlakkige lezer van, jongen, dat is toch ook wel heel bijzonder, maar ook eigenlijk wel heel frustrerend, dat die geweldige dienaar Gods, die eigenlijk volledig toegewijd de Heere gediend heeft, één foutje heeft gemaakt en dan het land niet binnen mag. Maar goed, daar zit dus ook weer nog weer een diepere laag en een diepere betekenis achter. En want we weten, het is ook zo, Mozes had bij Kades ook op de rots geslagen. En de rots is een symbool voor Christus. Hij had tegen de rots moeten spreken, maar hij sloeg erop. De Heere gaf wel water, maar dat is wat er gebeurd is. Maar we weten ook dat Mozes, die eigenlijk gezien mag worden en beschouwd mag worden als de verpersoonlijking van de wet, die kan geen leven en overvloed voortbrengen. Hè? Het is niet Mozes, maar het is Jozua die leven en genade geeft in overvloed. Jozua is dan ook een type van Christus. Het is niet de wet, maar het is Christus die uiteindelijk het leven geeft. En leven in overvloed. Ook de naam Jozua, Jehoshua, heeft exact dezelfde betekenis als de naam Jezus. Namelijk de Heere, Yahweh, redt. En dat is natuurlijk geen toeval. Kijk, die doortocht door de Jordaan, dat was opnieuw eigenlijk een epische ervaring die ook enorm doet denken aan de doortocht door de Rode Zee, waar de Heere ook met groot machtsvertoon de wateren spleet. Ook hier is weer sprake van een enorm machtsvertoon. Hè, dat staat allemaal opgetekend in Jozua 3. De tijd ontbreekt om daarop in te zoomen, maar het is in ieder geval duidelijk dat de Israëlieten ook hier opnieuw eigenlijk met droge voeten aan de overkant komen van de Jordaan. Hè, maar die Jordaan die vormde eigenlijk fysiek gezien ook de natuurlijke grens van het land. Als je de Jordaan over was, dan bevond je je in het buitenland. En terug bevond je je in het land. Het is ook zo dat zowel de Jordaan als ook de Rode Zee typologisch eigenlijk spreken van de dood. Het sterven. En voor Israël betekende de doortocht door de Jordaan ook het definitieve einde van het leven in de woestijn. Ze hadden 40 jaar door de woestijn gedold en daar kwam nu een einde aan. En de kinderen van hen die onder Mozes het land niet in wilden, die mogen onder Jozua dan het land in. He, maar aan de overzijde van de Jordaan leggen ze als het ware voor eens en altijd het oude af en doen het nieuwe aan. Israël krijgt vanaf die dag dan ook de kracht om te strijden tegen hun vijand. Wat we hier ook vinden, in dat gedeelte wat we gelezen hebben, en dan met name het eerste gedeelte in Jozua 3, daar is sprake van het feit dat wanneer toen de Israëlieten onder Jozua opbraken, dat zij 3 dagen moesten wachten. En ze mochten niet onmiddellijk, toen ze aankwamen bij de Jordaan oversteken. Ze moesten daar eigenlijk 3 dagen overnachten. En de 3e dag mochten zij de Jordaan oversteken. En die 3 dagen, hè, vooral dat getal 3, en dat weet u misschien ook wel, dat is ook vol van betekenis. Ik wil even met jullie naar Hosea, Hosea hoofdstuk 6. Hosea hoofdstuk 6. De versen 1 tot en met 3. En dat spreekt van een toekomstige verandering voor het volk van Israël. En dat, want daar lezen wij: kom, laten wij terugkeren naar de Heere. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons leven maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen, de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. En, Hosea die verklaart hier eigenlijk dat na 2 dagen de Heere hen zal levend maken. En wij weten dat het volk van Israël zich als het ware ook al 2 dagen, 2000 jaar, ja, in het volkerengraf bevindt. Maar de 3e dag, zegt Hosea, zal de Heere jullie weer oprichten. En zal het volk leven ontvangen. Leven uit de dood. Wat we ook, om even weer terug naar Jozua te gaan, heel mooi uitgebeeld zien. Dat is die afstand die aangehouden moet worden tot de ark. We zien dat uitgebeeld in die afstand van 2000 el. We vinden dat in Jozua 3 vers 4. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark, want de priesters die gingen met de ark. En dat is het symbool voor de aanwezigheid van God. Gingen ze achter de ark aan de Jordaan toe. Maar tussen de ark en het volk moest 2000 el liggen. Nou, het gaat natuurlijk even weer om dat getal 2000. Ja, niet dat de Israëlieten zelf of wie dan ook in die tijd daar iets van snapte. Maar wij, met de kennis die wij hebben, met de volledige godsopenbaring die wij hebben. Ja, wij herkennen daar natuurlijk de 2000-jarige, die verborgen tijd in. Waarin de Heere dus eerst een ander volk, namelijk de lichaamsgemeente, moet inleiden. Eerst moet dat volk ingaan en dan volgt Israël in de toekomst. Maar goed, dat is natuurlijk zo wazig als een pannenkoek. Maar die 2000 jaar, dat wordt natuurlijk wel even genoemd. Hè? En dat is, ik vind dat heel mooi dat wij met de kennis die wij hebben, dat we deze diepere lagen daar ook in mogen zien. Maar die 3e dag dus, dan zal Israël opnieuw opgericht worden. He, die doortocht door de Jordaan, dat spreekt als het ware van de dood. En ja, wat die wet betreft, was het natuurlijk ook nooit en ten nimmer de bedoeling dat het volk daar door zich aan die wet te houden, een eigen gerechtigheid als gevolg van eigen inspanning uit kon verkrijgen. Want de wet en de profeten, die spreken allemaal van 1 iemand, namelijk van Christus. En op hen moesten ze hun vertrouwen stellen. Even kort, we hoeven er niet naartoe, maar Galaten 3 vers 24 leert ook, daar zegt Paulus tegen de Israëlieten, zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus de wet vormde als het ware een veilige omheining om het volk heen, totdat hij zou komen waarvan de wet en de profeten spraken. Namelijk de Christus, die de wet zou vervullen. Zodat allen uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dat is waar de wet van Mozes feitelijk van spreekt. De ware godsdienst die draait niet om iets wat de mens voor God doet of kan doen, maar dat draait enkel om dat wat God voor de mens heeft gedaan. Godsdienst is de dienst die God aan de mens heeft verricht door vanuit zijn liefde zijn eigen zoon te zenden in het vlees. En de Heer Jezus heeft de wet niet buiten werking gesteld, heeft de wet niet terzijde gelegd, verre van dat, zegt de Heer. En de wet zal niet voorbij gaan totdat elke jota en tittel volbracht zal zijn, maar hij heeft de wet ten volle vervuld. En dat betekent dat hij als enige mens ten volle aan de rechtvaardige eis van Gods wet beantwoord heeft. In zijn denken, in zijn handelen, in alles. Daarom kon de dood hem ook niet vasthouden. Hij werd opgewekt uit de dood door de majesteit van de Vader. Is de hemelen doorgegaan om uiteindelijk te komen in de allerhoogste hemel van God. En daar is hij door de Vader tot Here en tot Christus gemaakt. Daar voor de troon van de allerhoogste, in de allerhoogste hemel, werd hij de Christus. Wat gezalfde betekent, of Messias. En dus het is ook heel belangrijk dat ook wij niet moeten blijven staan bij het kruis, bij de dood van de Heer Jezus. En dat de kruisdood van de Heer Jezus, ja, dat was een schandelijk en vreselijk gebeuren. Maar het was noodzakelijk, omdat de straf op de zonde voltrokken moest worden. Maar de Heer Jezus wist ook, en dat zegt hij ook in Johannes 12, vers 24. Daar zegt de Heer: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En ook Hebreeën, daar kunnen we misschien even naartoe. Hebreeën 12, de versen 1 en 2. Hebreeën 12, de versen 1 en 2. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus de Heer Jezus die heeft de schande van het kruis verdragen vanwege de vreugde die voor hem lag. De Heer Jezus die wist, als de graankorrel in de aarde val en sterf, dan breng ik veel vrucht voort. En die vreugde stelde hem in staat om de schande waarmee dat gepaard ging, de schande van de kruisdood, heeft hij daardoor ook verdragen. Maar ook de wet van Mozes leert gewoon dat alleen door het zoenmiddel van God, de Christus te aanvaarden, alleen dan kun je tot het doel van je bestaan komen. Alleen door geloof in wat hij volbracht heeft. Hij heeft de zonde van de wereld weggenomen. En alleen door hem als Gods zoenmiddel te aanvaarden, kunnen wij rechtvaardig verklaard worden door de Heere God. Wij bezitten geen eigen gerechtigheid en dat zullen we ook nooit kunnen bezitten. Dat is eigenlijk de boodschap, de blijde boodschap van God. Je kan het zelf niet, je hoeft het zelf niet, je kan het alleen maar ontvangen. En op het moment dat ik geloof in Christus als Gods zoenmiddel, ja, dan wordt zijn gerechtigheid mij toegerekend. En dat is Bijbels geloof. Dus ja, dat betekent gewoon dat niemand ook om zijn persoonlijke zondenschuld ooit verloren kan gaan en zal gaan. Want het oordeel is gedragen. Maar je kunt wel verloren gaan door ongeloof. Dus die Israëlieten, die zijn dan de Jordaan overgestoken. Wat staat voor een sterven, de dood. En dan vinden we in Jozua 4, dan zien we dat daar sprake is van 12 gedenkstenen. Dat hebben we ook gelezen. Na de oversteek moeten 12 Israëlieten, uit elke stam 1, zegt Jozua 4, allemaal overigens een vrij grote steen meenemen en naar de overkant van de Jordaan brengen, waar ze hun kamp opslaan. En die stenen, die worden daar niet op een hoop gegooid, die worden echt opgestapeld, geordend gestapeld en opgericht als een gedenkteken. En dan zien we ook nog dat ook van Jozua gezegd wordt dat hij ook met 12 stenen gaat sjouwen, maar die legt hij in het midden neer van de Jordaan, waar de voeten van de priesters hebben gestaan. Waar spreken dan die 12 gedenkstenen van? Wat volgt er na de dood van de Heere Jezus? Nou ja, opstanding. Opstandingsleven. De dood kon hem door zijn rechtvaardigheid niet vasthouden. Dus hij stond op uit de dood. De doodsmacht moest hem loslaten. En wanneer Maria Magdalena in Johannes 20 vers 11 staat te huilen en te treuren bij het lege graf, dan is daar de opgestane Heer die haar aanspreekt. En, maar goed, hij is veranderd. En Maria herkent hem niet en denkt dat hij de tuinman is en vraagt van, vertel me alsjeblieft, als u het weet, waar ze mijn Heere neergelegd hebben. Maar pas wanneer de Heere tegen haar begint te spreken, ja, dan herkent ze hem. Maar, zegt de Heer dan, Johannes 20 vers 17, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Hij moest zich nog aan de Vader tonen. Hij moest met zijn bloed, zijn leven, het ware heiligdom binnengaan en daar zou hij tot Heere en tot Christus gemaakt worden. Daar heeft de Heere zijn zoenoffer, het zoenoffer, in ontvangst genomen. En ja, dat opstandingsleven, ja, wij denken vaak eeuwig leven. Wij denken vooral aan de duur van dat leven. Het is een leven wat door de dood heen is verkregen. Dus de dood krijgt daar nooit geen vat meer op. Dat kan niet. Maar het is niet alleen leven wat nooit meer ophoudt. Het is vooral ook een leven met een enorm hoge kwaliteit. Dat leven dat bevat namelijk de kenmerken van de heerlijkheid van God. En afgelopen woensdag zijn we met de Colossensebrief bezig geweest. En de Colossensebrief spreekt er ook van in hoofdstuk 1 vers 18... dat de Heere Jezus tot Christus en tot eerstgeborene uit de doden werd. Nou, dat is natuurlijk een hele rare, bizarre uitspraak. De eerstgeborene uit de doden. Maar dat is wat opstandingsleven wel is natuurlijk. Dat is leven uit de dood. En dat is waar die 12 gedenkstenen van spreken. Trouwens, heel het Oude Testament is doorspekt met verwijzingen naar dat opstandingsleven. Zo moet de Heere bijvoorbeeld de schoot van Sara, de vrouw van Abraham, openen. Want zij kan eigenlijk helemaal geen kind meer baren. Abraham die kan geen kind meer, die kan niet meer zijn ding doen. En Sara die kan ook niet meer haar ding doen. Dus de Heere die moet haar schoot openen. En ja, weet je, de geboorte van Isaac, waar uiteindelijk dat volk uit voortkomt. Ja, is eigenlijk ook opstandingsleven. Het is een wonder. En zo vind je in het Oude Testament ook steeds weer vrouwen. Hanna, die kan niet baren. Het zijn allemaal symbolen, typen voor Christus. Al die onvruchtbare vrouwen beelden Israël uit, het volk van Israël uit. En ja, het is de Heer die leven geeft. Hij is degene die de schoot van de onvruchtbare vrouw opent en leven uit de dood geeft. En ja, dan gaat het dus over dat opstandingsleven. En ja, heel erg mooi, maar daar gaan we niet meer naartoe, maar ik ga er wel iets over zeggen natuurlijk. Als je dan verder gaat en je komt in Joshua 5, waar komen ze dan terecht? Die Israëlieten, als ze de Jordaan overgestoken zijn, ja, dan komen ze terecht in Gilgal. Gilgal betekent wiel, rad. Dus dat heeft ook weer, dat gaat ook weer over verandering, transformatie, wedergeboorte, nieuw leven. En wat moeten die Israëlieten dan doen als ze in Gilgal zijn? En dat staat allemaal opgetekend in Joshua 5. Dan worden ze besneden. Dan gaan ze besneden worden. En ja, en ik kan er niks aan doen. De Heer heeft dat nou eenmaal allemaal zo geregeld. Maar ook het mannelijk lid, met name in opgerichte positie, spreekt natuurlijk van opstanding en van opstandingsleven. He, de heidenen, die de voorhuid ook worden genoemd, die de oude vertalingen, die droegen dat kenmerk van die besnijdenis niet. He, maar door de besnijdenis kwam de eikel bloot te liggen. Ja, en dat spreekt van nieuw leven. He, dan kan er leven voortgebracht worden. En ja, heel Gods woord draagt dus eigenlijk steeds die essentiële boodschap uit. Dat leven, dat is dat geeft Hij. He, wij existeren, we bestaan, he, we hebben bezitten biologisch leven. Maar we moeten allemaal, zonder Christus komt niemand tot het doel van zijn of haar bestaan. Alleen in Christus is dat leven. En ja, totdat we door het geloof daar deel aan krijgen, existeren we. En en we weten dat aan alle tijdelijke hier, daar komt een einde aan. Het is eigenlijk dood. En voor zover het nog niet dood is, gaat het de dood in. Maar God geeft dus in Christus leven uit de dood. Opstandingsleven. En voor ons is Efeze 1 vers 7 dan natuurlijk heel duidelijk en essentieel. Efeze 1 vers 7. Waar Paulus zegt, in hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed. Het bloed, daarin is het leven. En de Zoon heeft zijn leven gesteld, boven. En wij denken dat dat aan het kruis gebeurde, hè? Maar boven heeft de Zoon dat leven gesteld voor de Vader en gegeven. En daarom hebben wij de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En dat gaat nog veel verder. Wij hebben deel gekregen aan alles wat aan Christus vastzit. Aan alle heerlijkheid die Christus bezit, die hem geschonken is boven, dat is ook ons deel. En ja, dat zijn prachtige dingen. En ja, als je dan zo kijkt naar die Israëlieten, die zich dan daar in Gilgal bevinden, voor het eerst van hun leven, op opstandingsgrond. Dat was ook letterlijk zo. Hè? Want ja, dat leven wat Christus geeft, dat is niet natuurlijk alleen maar iets wat actueel wordt aan het einde van ons aardse bestaan. Hè? Maar dat dienen we hier en nu natuurlijk al te omarmen. En daar mogen we uit gaan leven. Hè? In Efeze 5, hoeven we niet naartoe hoor, maar daar spreekt Paulus, wanneer het vooral over de praktijk gaat, over de wandel, dan zegt hij in Efeze 5 vers 14, daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dus dat opstandingsleven, dat nieuwe leven, dat is in mij en daar mag ik dagelijks uit leven. Alleen ja, weet je, en dat zie je dus ook bij Israël, het hele land Kanaan was weliswaar Gods geschenk aan Israël. Het was het erfdeel wat Israël toebedeeld was. Ja, daar zat wel wat aan vast. Namelijk dat elke stam, dat staat in Joshua 1 vers 3, die moest wel zijn eigen deel in bezit verwerven. Dus de stammen die kregen allemaal een deel van het land toegewezen door de Heere. Maar dat moesten ze wel zelf innemen. En, maar ja, wat was de ellende? Wie zat daar in dat land? De vijand. Die had zich daar al verschanst. En, we zien dat er steeds sprake is van 7 volken waar de Heere van spreekt, die zich daar gevestigd hebben in dat land Kanaan. En de Heere die zegt ook van, jullie gaan ze allemaal uitroeien en verdelgen. Dat waren ook geen normale nakomelingen van Adam. Dat waren allemaal reuzenvolken. Hè? Dat waren allemaal nakomelingen van die gevallen engelen, waar we in Genesis 6 zoveel over lezen. En ja, die zaten allemaal in dat land. En wanneer onder Mozes de verspieders terugkomen van dat land, dan zeggen ze van ja, maar dit zijn gewoon, ja, we hebben daar steden gezien met enorme verhoogde muren. Maar ook met enorme, ja, we hebben reuzen gezien. En we kunnen dat land niet innemen. Ja, menselijk gesproken niet, nee. Dat was zo kansloos. Alleen in Gods kracht moesten de Israëlieten allemaal hun deel in bezit gaan beërven en in bezit nemen. Maar goed, dat wil dus niet. Mozes die kon dat niet doen, want de wet die geeft geen leven. De wet geeft ook geen kracht. De wet geeft ook geen genade. Dat kon alleen onder Joshua, hè, als type van Christus. En zo, ja, zo is het ook met ons. En wij kunnen ook in ons dagelijks leven niet voorwaarts in eigen kracht. En we kunnen dat alleen maar in de sterkte van zijn macht. En want Israël die vond dan die letterlijke reuzen tegenover zich. Maar wij vinden, wanneer we ook eigenlijk stap voor stap onze hand willen leggen op de diepere geestelijke waarheden van Gods woord, al die dingen die vastzitten aan onze positie in hem, ja, dan ga je gewoon, dan zul je gaan ervaren dat er weerstanden in je leven komen. Dat kost heel veel moeite. En je moet steeds weer die weerstanden overwinnen. En dat kunnen we niet in eigen kracht. We kunnen dat gewoon niet. Daar is kracht van boven voor nodig. Daarom spreekt Paulus ook steeds over een voorwaarts gaan in de sterkte van zijn macht. Dat is die opstandingskracht die in ons leven werkzaam wil zijn en die wil ons in staat stellen om de diepere geestelijke waarheden die in het woord van God verscholen liggen, om ons die eigen te maken. En nou ja, dan denkt u ook van, ja, moet ik dan toch wat doen? Het is allemaal genade. Ja, dat is het ook. Maar eigenlijk hoeven we maar één ding te doen. Maar dat moeten we dan ook doen. Als Israël, om even weer de vergelijking met Israël te maken, uitgeleid wordt uit Egypte, dan krijgen ze het manna te eten. God geeft ze manna te eten. Wat was het kenmerk van dat manna? Dat kon je niet bewaren tot de volgende dag. Dan was het bedorven. En dat manna, dat staat voor het woord van God. Als je in het Oude Testament, de aartsvaders, daar is ook heel vaak sprake van waterputten. En dan is zo'n waterput weer dicht, die moet opengemaakt worden. Ja, dat gaat allemaal over het woord van God. En het enige wat ik moet doen, waar ik op moet toezien, is dat ik mij het liefst dagelijks voed met Gods woord. Want ik kan niet op zondag aan God vragen van, Heer, geef mij de voorraad voor de hele week. Want dat doet hij niet, want morgen is bedorven. Wat ik vandaag tot me neem. En ja, weet je, dat is het enige wat nodig is. En dan liefst niet met alleen maar met volgeprogrammeerde dagboekjes, met een tekstje hier en daar, maar echt het woord van God. Echt gewoon van voor naar achter. Er zijn allerlei systemen, allerlei roosters. Ik heb ze ook geprobeerd, maar er is maar één ding wat voor mij werkt. En dat is gewoon elke keer de Bijbel van voren en naar achteren lezen. En elke keer ontdek ik nieuwe dingen. Dat is geweldig. En alleen dan gaan we de samenhangen zien. De samenhangen tussen God, wat God allemaal in zijn woord zegt. Want alles houdt verband met elkaar. Alles vloeit in elkaar over. Het een komt uit het ander voort. Als ik niet snap wat er in de geschiedenis met Israël allemaal gebeurd is en waarom, dan zal het me ook heel veel moeite kosten om te snappen wat Paulus allemaal zegt in zijn brieven. Al die dingen die hangen met elkaar samen. Manna dus, we moeten eten. Dat manna moeten we eten. En ja, weet je, wanneer we dan aankomen in dat land en we gaan die samenhangen ook allemaal zien, ja, dan worden we ons er ook steeds meer van bewust dat het eigenlijk helemaal niet zozeer om mij draait en om mezelf en mijn eigen wensen. Maar dan ga ik ook steeds meer zien, ja, dat ik deel uitmaak van een grote plan. Dan komen die persoonlijke wensen en die persoonlijke dingen, ja, dat komt dan eigenlijk automatisch ook allemaal wat verder op de achtergrond. En ja, zo gaan we dan voorwaarts. En zo mogen we ons dan in het geloven naar uitstrekken om volmaakt gesteld te mogen worden in Christus. Dat is voor God al zo. Alleen, ja, ook in de praktijk moet dat gestalte krijgen. Ook in mijn dagelijks leven moet het woord van God vlees worden. Dat is de enige gezonde manier. Het is niet iets wat in je hoofd zit en wat je dan een beetje kan gaan zitten beleven. Dat hoofdkennis, dat is niks. Wie ben ik? Wat ben ik? En dat is dat wandelen in dat bewustzijn, dat is de essentie van Bijbels geloof. Dat gaat niet om wat ik voel, wat ik ervaar. Dat is allemaal, nou ja, meestal is daar, er is altijd wel wat. Daar kun je niet op bouwen. En daar word je ook helemaal niet blij van. Dat gaat ook allemaal voorbij trouwens. Maar dat wat God geeft, ja, dat blijft. En weet je, daar komt ook geen einde aan. Daar kunnen we ons hele leven uiteindelijk mee voort. Tot slot, Israël had ook het duidelijk bevel. Dat gaf ik al aan dat al die inwoners van Kanaan die moesten verdreven worden. Al die volkeren die moesten verdreven en ook vernietigd worden. He, want dat was ja, zaad nageslacht van de slang. Dat waren geen natuurlijke nakomelingen. Vandaar ook volledige vernietiging. Niet alleen maar onderwerpen, maar echt verdelgen en vernietigen. En ja, die 12 stammen die nemen op een bepaald moment ook hun delen van het land hier en daar wel in bezit. Maar je leest wel dat er niet met al die vijanden afgerekend wordt. En we lezen dat bijvoorbeeld in Joshua 11. Daar willen we nog even naartoe. Joshua 11. In vers 21, vanaf vers 21, en daar lezen we dat in die tijd kwam Joshua en roeide de Enekieten uit. Van het bergland van Hebron, van Debir, van Anab en van het hele bergland van Juda en van het hele bergland van Israël. Joshua sloeg hen met hun steden met de ban. Er bleef niemand van de Enekieten over in het land van de Israëlieten. Alleen in Gaza, Gat en Asdod zijn er overgebleven. Dus in Gaza, in Gat en in Asdod, daar is nog wat overgebleven. En wie kreeg daar heel veel mee te maken? Daar kregen Saul en later David, die hadden daar weer mee te dealen. Dus kijk, die inwoners die niet met de bal werden geslagen, die bleven ook voor problemen zorgen voor Israël. En ja, als je dat dan weer toepast hè, op ons persoonlijk, ja, dan is het ook voor ons zo belangrijk hè, dat wij, hè, wij staan ook op die opstandingsgrond in en met Christus. En wij zijn met hem in die plaats ver boven alle dingen gesteld. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En dat is zo belangrijk dat we ons niet van die grond laten afduwen. He, want dat is eigenlijk wat er in ons dagelijks leven, wat de vijand probeert. Hij probeert ons van die opstandingsgrond af te krijgen, zodat je weer in je eigen kracht gaat staan. Nou ja, en in onze eigen kracht kunnen we niet voorwaarts. Ja, we kunnen wel van alles doen en we doen wel van alles, maar niet als het om de geestelijke, diepe dingen van God gaat. En dus in zijn kracht blijven staan, zorgen dat die geloofsgroei niet gaat haperen en tot stilstand gaat komen. En ja, dan mogen we ook weten, hè, want dat is natuurlijk ook wel weer zo, er waren vijanden overgebleven. Hè, maar we kunnen ook hierin weer iets zien van het feit dat er altijd, ook voor ons, veel land zal zijn overgebleven om in bezit te nemen. Dus met andere woorden, die rijkdom van genade, ja, daar raken we nooit in uitgestudeerd en overuitgestudeerd. Want God vult ons iedere keer weer. En zo mag het zijn. En daar kunnen we ons hele leven mee voort. Tot zover. Amen. Laten we danken. Ja, Vader, dank u wel dat we zo, ja, u ons mochten laven met uw woord. Dat we u mochten eren, loven en prijzen. We willen u danken, Vader, voor die rijkdom van genade die u in Christus ons bereid hebt. Vader, wilt u ook maar de naprediker zijn van uw woord vanmorgen. Heer, en dat het in onze harten uitgewerkt mag worden. Dat we zo steeds meer op u mogen leren vertrouwen. Dat we het steeds meer van u zullen gaan verwachten. Dat we steeds meer zullen verstaan, Heer, hoe belangrijk het is om u het middelpunt van ons leven te laten zijn. Ten alle tijden. Vader, en wij hoeven niet te zien op de zichtbare, op de omstandigheden. We hoeven niet te zien op onszelf. We mogen ons oog gericht houden op u, op de volleinde van ons geloof. Heer, en zo mogen wij, ja, het in alle dingen van u verwachten. En mogen we ook weten, Heer, dat we samen met Paulus ook mogen vaststellen dat u die een goed werk in ons begonnen bent, dit ten einde toe zult voortzetten. Tot in de dag van Christus. Heer, en daar zien we naar uit, Heer. Naar die tijd dat uw rijk doorbreekt en dat wij met hem mogen verschijnen in heerlijkheid. Tot lof en prijs van uw naam. Amen.